Ik hoop dat hij zo goed staat, de microfoon. Dat hij misschien nog iets omhoog moet. Ik ben wat langer dan jullie pastor Lozi. Zo staat hij goed, hè? Ja, ik kreeg kort geleden dan een uitnodiging om hier te spreken. En eigenlijk werd toen geen thema genoemd. Het eigenlijke thema hoorde ik dan gisteravond. Dus ik had eigenlijk iets anders in gedachten. Dus ja, dat kwam toch wel even op me af. En ik heb dan wel wat lezing over opwekking gehouden in de loop der jaren. En ik moet zeggen, hoe meer lezing ik over opwekking houd, hoe meer ik van tevoren schrik. Het is een welluidend woord, revival, opwekking. Het klinkt goed, maar het houdt heel wat in. En zoals dominee van der Sluis al zei, er is een groot gebrek, een groot gemis aan kennis van Gods majesteit en heiligheid. En dat kunnen we wel op onszelf toepassen. Waar zijn de deugden van God? We kunnen het over de Heer Jezus hebben, over het verzoenend werk. Als we Genesis 3 niet kennen, als we nooit gezien hebben wie we zelf zijn tegenover een heilig en rechtvaardig God, wat moeten we dan met de Heer Jezus doen? Ik bedoel dat niet voorwaardelijk, zoals dat wel gesteld wordt. Dan kan het ook een soort logica zijn, maar in wezenlijkheid. Ik zie wat bekende gezichten, wat broeders en zusters, waar we veel mee gesproken hebben. Ik heb ook in de loop van de jaren het een en ander over uw gemeente gehoord. De naam Biezepol zegt me wel iets. Ik heb de man nooit gekend. En ik weet ook dat er biddende mensen waren en nog zijn aan de troon der genade. Niet alleen voor deze gemeente, maar voor Rotterdam. Die nog krediet hebben op de Heere. En dat de Heere ook in jullie gemeente nog wil werken. Hoewel er een groot gebrek is. Overal. Ik ken uw gemeente verder niet. Maar als je zo rondom je kijkt, ook in je eigen kerkelijke situatie, en je wijst met de vinger naar jezelf, dan moet schaamt ons aller aangezicht bedekken. Vandaar mijn vrees om over dit onderwerp te spreken. Ik begin met een droom. Een droom gedroomd door een predikant in Schotland, die nog leeft en ook een behoorlijke gemeente heeft in het noorden van Schotland. Dit in tegenstelling tot veel plaatsen in het land waar het heel dunnetjes is. Waar je amper 50 kerkgangers tegenkomt in één dienst. En deze predikant had een droom enkele jaren geleden. Hij zat in een bank voor in de kerk. Het gebouw was vol. En alle ogen waren gericht op de oude predikant, die vol vuur het evangelie verkondigde. Er lag een groot beslag over zijn gehoor en zijn boodschap was niet zonder een gezegende uitwerking. Harten werden verslagen vanwege het gevoel van de zonde. In het licht van Gods heiligheid en van zijn majesteit en zielen werden geopend om op het werk van de verzoening te zien in Christus Jezus. Ook een jonge man kwam onder de indruk van de prediking. Hij zag hoe dat de predikant weende bij het zien van de vele verloren zondaren buiten Christus. Zijn bediening was geestelijk en bewogen. In dezelfde droom, het is jaren later, hetzelfde kerkgebouw. Een andere dominee stond op de kansel. De kerk was maar half vol. De predikant preekte oppervlakkig en zonder enige ernst. Hij joeg de zielen in de bloemhoven. Zijn gehoor was even lichtvaardig en toonde meer belangstelling voor de mode en voor de wereld, waarop de gesprekken zo over gingen, dan voor God en voor zijn dienst. In de ouderlingenbank viel een man op met een ernstig gezicht. Het was de jonge man die oud geworden was. Het was dezelfde jonge man die jaren geleden onder de prediking van een andere voorganger tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen was. Hij bleef in de kerk komen. Hij ging er niet uit. Al kon hij niet met alles instemmen. Zijn ziel was bedroefd. Maar hij liet zich niet verleiden tot doemdenken. Hij hield vast aan Gods trouw. Ook in deze tijd van diep verval. En toen de korte kerkdienst was afgelopen, en het volk lachend naar buiten ging, liep de oude ouderling het kerkhof op. Hij bleef stilstaan bij het grafmonument van de predikant die voor hem het middel geweest was. Hier zette hij zijn hoed af en zijn wandelstok plaatste hij tegen de verweerde steen. Hier boog hij zijn knieën en deed hij nog meer dan dat. Op zijn lippen waren de woorden zichtbaar, keer weder, keer weder. O, hoe lang na deze. Hij stond op en zag op de zon die haar stralen over het kerkgebouw en de grafstenen liet gaan. Was dit geen bewijs van Gods trouw? Wellicht dacht hij in Psalm 72, zolang er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Een beeld, identiek aan wat er in Engeland en Schotland en Wales en in Amerika op veel plaatsen gaande is. Een wat ander beeld wellicht dan in ons land, in onze gereformeerde bond, onder de rechtzinnige prediking. Volle kerken zijn er nog hier en daar, vooral ook bij de afgescheiden kerk. Volle collectezakken. Het gaat allemaal zo goed. De Heere zegent ons. Maar is dat toch niet hetzelfde beeld als in die gemeente waar haast niemand meer kwam? Omdat de geest wellicht geweken is. Omdat we zo zelfgenoegzaam geworden zijn. Prat gaan op de drie formulieren van enigheid, op onze voormannen, op onze leraars, op onze predikanten met gaven. En we kunnen het mee doen. We zien onze eigen armoede niet. En ieder keren daarmee tot zichzelf in. Hoe is het met ons? Dat kan nog een groter oordeel zijn om ver genoeg te zijn met een belijdenis. Om ver genoeg te zijn met een rechtzinnig eerdienst. Waar misschien niet ritmische psalmen gezongen worden. Ik heb begrepen dat het hier niet het geval is. Dat mensen prat op kunnen gaan. Hoogmoed, geestelijke hoogmoed. En wellicht ook waar nog kinderen God zijn onder de bedieningen die ook ingeslapen zijn, ingezonken zijn, die het niet zien. Net als de wijze maagden, in slaap, gedut. Wellicht zijn er nog anderen die op een zolderkamer smeken, net als deze oude man. Heere, herleef uw gemeente en begin bij mij. Of een vrouw die ziet wat ze zelf mist. En een gevoel heeft van wie de Heer is in zijn deugd, in zijn volmaaktheid. En die mag ervaren wat de kracht van het verzoenend bloed is in de ziel. En die bewogen mag zijn met anderen. En wellicht smeekt voor de gemeente. Of voor een heel dorp, of voor een hele stad. Vaak onbekend, onbemind. Maar ik denk dat ze nog zijn. Ik denk zelfs dat ze ook hier nog zijn. Hoe is het algemeen met ons? Opwekking. Wat houdt het in? De doodsteek van eigen godsdienst en eigen gerechtigheid. En eigen gereidheid. En eigen genoegzaamheid. Wel, als de Heer met een opwekking begint, dan gooit hij alles ondersteboven, ook in je eigen leven. Dan moet de dominee zijn benen breken. Dan kan hij het niet meer doen met zijn gaven, met zijn kwaliteiten. Met zijn gemeente. En dan kan de Heer ook geven. En geeft hij nog. Die voorbeelden weet ik. Predikanten die werkelijk de schuldigen geworden zijn. Jarenlang gepreekt. Maar zonder merkbare vrucht. En opeens zeiden in de gemeente. Het is mijn schuld dat het zo met jullie is. Dat het zo ingezonken is. Het is mijn hoogmoed. Waar de Heer ging doorwerken. Zoals in 1921 in Schotland in een vissersplaats. Ik ben de schuldige. Ik kwam beroering in de gemeente. Een opwekking. Alles ondersteboven. Toen ging de Heer bouwen. Eerst breken. En dan bouwen. In Christus Jezus. Waar we zoveel godsdienst kunnen hebben. En zoveel beelden kunnen oprichten. Wat niets anders is dan een doodsteek in het aangezicht van onze lijdende borg. Omdat ze zijn verdiensten niet erkennen. Omdat we nog iets willen toevoegen door ons activisme. Door ons werken voor de kerk. Daarom de spiegel naar onszelf gericht, ook naar mij. Dat ik zeg, wat is er met mijn leven aan de hand? De onvruchtbaarheid en de dodigheid. Maar meer roepen en schreeuwen tot God. Die ouderling, een beeld van een verbroken hart en een verslagen geest. Maar ook een beeld van iemand die nog krediet had op God. Dan was het nog zo ver weg. Niet bij de pakken ging neerzitten. De puinhopen van Jeruzalem als in Jeremia. Die het niet meer wist en tot de Heere zei, gezet een loerende beer. Maar toch, op die plaats kwam het zijn de goede tieren. Nee, dat is Heere, dat we niet vernield zijn. Uw trouw is groot. Door de diepte heen. Door het sterven heen aan ons, van ons, aan onszelf. En dan alle poging om iets te bereiken, ook een kerkelijk leven. Alle schipbreuk. Al onze strijd om het samen op wegproces tegen te gaan. Al onze strijd om onze identiteit te bewaren als afgescheiden kerk. Tot de puinhoop. Misschien is een verwachting bij God vandaan. Bij zijn verbond vandaan. Bij Christus vandaan. Ze zijn er nog, gelukkig. Die 7000 in ons vaderland. Als was het een verloren zaak geweest. En de Heer gaat nog grote dingen doen onder de jeugd. Ik ben ervan overtuigd. Ben ik vast van overtuigd. Ben ik vaak moedeloos. En weet ik het ook niet. Laat hem ook leiden door doemdenken. Maar de Heer gaat toch nog grote dingen doen. En ik kom ze tegen, de jongeren die naar de weg vragen, die geen voedsel krijgen onder de prediking, rechtzinnige prediking. Jongeren die verbroken worden en verslagen worden, en gaan vragen naar de weg, wat de Heer voedsel geeft, van een man of een vrouw of een geschrift, ze in de eigen kerk niet kunnen vinden, geeft de Heer uitkomst. En dan ben je soms verwonderd over de ongekunstelde getuigenissen uit hun monden. Hoe kunnen ze je beschamen als je tot een vroegere generatie behoort. Beschamen. De Heer werkt nog. Maar over het algemeen is het droevig gesteld. En het oordeel, waar begint het? Niet in Amsterdam. Ook niet in Rotterdam. Het oordeel begint met het huis van God. Begint bij ons. En als er een opwekking komt, dan begint deze niet in de wereld. Maar bij Gods kinderen. En dan niet zodanig dat ze eerst opgebouwd worden. En halleluja gaan roepen. Nee, is dat ze in de diepte van de ellende terechtkomen en zelf de schuldigen worden. Ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Met een Daniël en met een Salomo. Toen hij dat gebed uitsprak, dat ontzaggelijk gebed voor de inwijding van de tempel. Wij hebben gezondigd. Het oordeel begint bij het huis van God. Het oordeel dat op het Israël Gods rust. En de hoop op een herstel van Gods kerk op aarde, bij God vandaan. En al zijn fundamenten onder ons vandaan geslagen worden. De bekende Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray, die ook een grootscheepse opwekking meegemaakt heeft, veel boeken heeft geschreven, met name over heiliging. Op sommige punten afwijkt van het gereformeerd beleid, maar ook veel heeft geschreven wat ons tot nadenken mag stemmen. Hele rijke dingen. Heeft ook een boekje over opwekking geschreven. En dat draagt als titel, een veelzeggende titel, Begin bij mijn heiligdom. Hij heeft twee teksten als uitgangspunt gekozen, Ezechiël 9 vers 5 en 6 en 1 Petrus 4 vers 17. Ezechiël 9 vers 5 en 6, dan gaat het over de man met linnen bekleed die het oordeel aankondigde. De schrijvers inkoken was in zijn land, jullie kennen de geschiedenis. Maar tot die andere zijde, hij, dat is de Heere, voor mijn oren ga door. Door de stad achter hem en slaat uw lieder oog verschonen niet en spaart niet. Dood ouden en jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke teken is. En begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En dan 1 Petrus 4, het oordeel begint bij het huis van God. Daar breekt de Heere alles af. En daar ontgrondt hij ons van al onze zelfgemaakte godsdienst en vroomheid. Waarop heimelijk op rust, ook na ontvangen genade. Daar breekt hij alles af tot de fundamenten toe, uit liefde. Omdat hij zijn kerk opnieuw gaat bouwen. Omdat de gemeente Gods mag verrijzen uit de stof. Dan is de bestemde tijd gekomen, Psalm 102. Dat de Heere genadig is naar zijn belofte, naar zijn verbond. Eerst ten aanzien van Israël, maar in Israël, in Abraham, ook de heidenen gedenkt. Petrus had geleerd dat de heiligheid van God vordert, dat hij altijd eerst de zonde in zijn eigen huis zoekt te ontdekken. De reinheid van zijn eigen heiligdom is voor hem van het grootste gewicht. De wisselaren en kooplieden in de tempel zijn een doorn in het oog van de zaligmaker, vleeselijke godsdienst, koophandel. Hij kan niet toelaten dat de afgoden het heiligdom ontheiligen. Dat zijn naam in het midden van de gemeente wordt gesmaad. Dat we heilige huisjes handhaven en daarvoor knielen. Dat aan het woord van God wordt toegedaan of afgedaan. En daarbij zijn de afwijkingen van zijn kinderen nog zwaardere zonden dan van hen die hem alleen met de mond belijden. Want zij behoren erin voor te gaan. Al maken ook zij zich schuldig aan verbondsontrouw. Hij zal zijn kerk met de roede bezoeken. Al zullen de wijze maagden toch behouden worden. Het gericht tegen de kerk is louterend en niet vernietigend. De goddelozen zullen vergaan, maar de ware leden van zijn lichaam zullen zalig worden. Dat is de analyse, de diagnose die gesteld wordt. De vinger die Andrew Murray wijst, is naar zichzelf, maar ook naar de gemeente in zijn tijd, jongens uit Afrika. Een hele westerse wereld. Het oordeel begint bij het huis van God. En de bedoeling is dat wij komen tot een oprechte erkentenis van onze zonde. Dat wij ons voor God in het stof verootmoedigen. Voor de getrouwe verbondsgod leren buigen. Dat wij onze persoonlijke zonde belijden. Maar ook de kerkelijke zonde waaraan we alle schuldig staan. Dat wij leren smeken om een herleving van het geestelijke leven. Een opwekking van de kerk. Is er dan een reden om Gods ongenoegen te verwachten? Zijn we zo zelfgenoegzaam dat wij niet zien dat de Heer een twist heeft met zijn wijngaard? Zien wij de oorzaken niet dat de Heer steeds meer van ons land is geweken? Hoe kunnen wij een opwekking verwachten als wij geen diagnose stellen van onze kwaal? En begint men bij een heiligdom. Als wij de Heer zijn oordelen niet kennen en zoeken, hoe kunnen wij dan nog verwachten dat de Heer zich over Sion zal ontfermen in zijn genade en barmhartigheid? Als wij niet zingen van recht, hoe kunnen wij dan zingen van goede tierenheid? Murray somt in zijn boekje over opwekking 4 punten op om aan te geven welke zonden de oorzaak kunnen zijn van Gods ongenoegen. Als eerste punt noemt hij de lauwheid, weer het gelijkvormigheid en formalisme die de grote massa van de belijdende christen in de ban heeft, de geest van Laodicea. Koud nog heet, maar lauw. Gods huis wordt zogenaamd geëerd en de uitroep, des Heere tempel zijn deze, wordt gehoord. En laten we ons niet verheffen boven Kuiper en de zijnde, de gereformeerde kerken, wij Calvinisten, in het begin van de vorige eeuw. Zelfgenoegzaamheid is de ondergang geweest, een baken in zee ook voor ons. Als we ook prat gaan op ons beleiden en op onze rechtzinnigheid. Er is nog godsdienst genoeg, maar de tere vrezen des Heren wordt gemist, zegt Murray. Heimelijk worden zonden aan de hand gehouden. De gruwelen in de tempel worden niet naar buiten gebracht, maar ze zijn er wel. Maar het ergste is dat ze nog niet als gruwelen worden erkend. Dat wij met alles nog rijk en verrijkt zijn en geensdings gebrek hebben. We zien het oordeel in dit alles niet en zijn met blindheid geslagen. Wij zijn aanhangers van de bevindelijke waarheid. We voelen ons heimelijk beter dan de andere kerken. Maar hier is de dood niet in onze gelederen. We kijken eerder naar Amsterdam dan dat we de hand in eigen boezem steken. En als tweede punt noemt Murray het gemis aan ontdekking van onze schuld en de zonde. Onze persoonlijke zonden worden niet gekend, ook concreet, de zonde concreet genoemd en ook niet beleden. En dan zegt hij een citaat, als de kerk een woonplaats van God in de geest wil zijn, als God werkelijk onder zijn volk zal wonen, dan moet de zonde worden ontdekt en uitgeworpen. Het oordeel moet daarom in het heiligdom beginnen en niet daarbuiten. Einde citaat. En ten derde roept Murray de kerk op om God te smeken of hij ons bij de lamp van zijn woord wil laten zien hoe het ons gesteld is. En als laatste punt noemt hij de noodzaak dat de Heere met ons handelt, waarbij hij Ezechiël 22 vers 14 aanhaalt. Daar staat, zal uw hart bestaan? Zullen uw handen sterk zijn in de dagen als ik met u handelen zal? Ik, de Heer, heb het gesproken en zal het doen. En dit is nu een begin van een opwekking. Als de spiegel ons wordt voorgehouden en zegt, ja, dat ben ik. Dat zijn wij. Kerkenraad, ouderlingen, diakenen, predikant. Wij hebben gezondigd. En wat we ervan gemaakt hebben. Ook het gemis aan bewogenheid met zielen. Gemis aan liefde, eensgezindheid. Eigen ik, geestelijke hoogmoed. De een denkt dat hij meer genade heeft dan de ander. Niet willen buigen en bukken onder elkaar. In hoeveel gemeenten is dat niet de situatie? Dan wordt het wel eens anders naar voren gebracht. Om een andere vorm genoemd. Maar dat is de camouflage die de werkelijkheid bedekt en niet ontdekt. Lees eens bij Esdra en Nehemia toen de Heer een opwekking gaf, waar het mee gepaard ging. Met het voorlezen van de wet. En waar de Heer ook juichtonen deed horen. En maar niet bedroefd moest zijn toen de wet voorgelezen werd. Maar dat de Heer ook waard was om geprezigd te worden. Om vanuit de ontdekkingen, vanuit het dal van de ootmoed, de Heer aan te roepen. En hem ook te erkennen is een weldaad, is een barmhartigheid, is een grote genade, is een verlossende liefde. Opwekking. Esra en Nehemia. Wat wordt er weinig uit gepreekt? Wat wordt er weinig verstaan dat er Johannes 16 staat. Die geest gekomen zijn, dus zal de wereld overtuigen van zonde. Maar ze mij niet geloven. Dus omdat dat ongeloof vaak niet centraal staat. Vanuit de pijlkoker van ontdekking. En vaak in heel rechtzinnige kringen. Er zo gespeculeerd wordt vanuit een fatalistische gemeentebeschouwing. We zijn dood en we kunnen niets en we kunnen niet pakken. Dat alles vrijblijvend gemaakt wordt. Dat er geen appel is en ook geen rappel is. Geen ontdekking aan de zonde van ongeloof. Gaat ook met opwekking gepaard als de Heer gaat werken. Ook onder de onbekeerde. Als het ongeloof ontdekt wordt als de grootste zonde, als de grootste schuld. Zal ik uitgieten van mijn geest, de geest der genade en der gebeden. En ze zullen zien in wie ze gestoken hebben. En zullen erover rouw klagen. Dat zal ook gebeuren straks als het Joodse volk tot bekering komt, nationaal. Maar ook als de Heer een opwekking geeft. Zullen zien in wie ze gestoken hebben. En komt daar ook de evangelische ontdekking uit voort. Het evangelische berouw. Want je kunt ook staan naar een gemaakte ontdekking en een gemaakte overtuiging. Ik las nog in een institutie bij Calvijn. Dat sommige Roomse leraren vorderden dat je een bepaalde trap van verontmoediging bereikt moest hebben. We wilden de plaats zijn voor de Heer Jezus. En als het dan niet bereikt was voor eigen waarneming, dan moest je als het ware de tranen uit je ogen persen en nog meer tranen eruit persen, want je moest die hoogte bereiken. Het was dan je wisselgeld in plaats van Golgotha. Zo met je tranen iets te willen zijn. Hoeveel gaan daar niet van uit? Met een tekstje, met een versje, met een algemene overtuiging, met ontdekking. Maar waar de diepte van de zonde nooit geproefd is. En ook niet de diepte van de genade van de verlossende liefde in het verzoenend werk. Hoe ligt dat alles bedekt? Wat is het een wonder als in een gemeente de bediening der verzoening centraal mag staan. En die gemeenten zijn er nog. En die predikers zijn er nog, gelukkig. Die hoeven niet zo'n grote naam te hebben. Misschien heel onbekend. En dan ben je soms verwonderd. Als je dat mag horen wat daarvan uitgaat. Van dat eenvoudige woord. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Haar zonde aan niet toerekenende. De prediking laat u met God verzoenen. Verzoenend werk. Duivel zal alles doen om dat te bedekken. Om de voorhang voor het heilige der heiligen te houden. Dat niet op het bloed gezien mag worden. Allerhande afleidingsmanoeuvres in het kerkelijk leven. Om je overal mee bezig te houden. Vergadering hier voor een zangavond en een jeugdclub en dit en dat. Allemaal op zich wel goed. Waar is het verzoenend werk? Waar is Golgotha? Waar is de opstandingskracht van Christus en de heiliging? Waar is de wetenschap dat je mag weten dat je oude mens met Christus gekruisigd is? Romeinen 6 had ik eigenlijk over willen spreken. Of vanuit die overwinningskracht van zijn opstanding te mogen leven. Dat is niet een bedrukt leven naar beneden onder wettische dienstbaarheid, zoals velen misschien van Gods kinderen. Hele leven strijden tegen de zonde. Vanuit de wettische dienstbaarheid. Vanuit de vrezen. En geen zicht hebben op Gods vaderlijke barmhartigheid in Christus. En op de belofte die de Heer wil geven overvloed voor zijn Heilige Geest uit te storten. Ook aan de gemeente. Ook aan het nageslacht. Aan de kinderen die teken en zegel van zijn verbond dragen. U komt de belofte van uw kinderen. Nu wil ik toch nog een opwekking noemen uit het verleden, natuurlijk. Korea. Had ik willen noemen, Korea. Het fenomeen van de expansie van het christelijk geloof. Zegt Latouré. Schrijven die dan de geschiedenis van Gods kerk de revue laat passeren. In de loop der eeuwen. Fenomeen. Toen het zendingswerk eindelijk begon aan het einde van de 19e eeuw. En er daarvoor een verschillende omgebracht waren. Toen ging de Heer werken. Enkele Amerikaanse zendelingen in dat hoogmoedige land. Een hoogmoedig volk. Hoogmoedig op de eigen cultuur. Op Confucius en wat men allemaal had. Intelligent. De Heer ging breken. 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 En toch. Toch dat volkskarakter. Mens bukt zomaar niet hoor. Ook de Koreanen niet. En er gingen de jonge Koreaanse studenten theologie studeren in Amerika. En wat zagen ze daar? Dat het in de Verenigde Staten niet zo best was. Het moreel gehalte was heel laag. Toen kwamen ze terug. Toen zeiden ze zo tegen een landgenoot. Moeten die Amerikanen ons onderwijzen? We kunnen beter zelf die Amerikanen leren. Want het is daar een verschrikkelijke situatie. Weer die hoogmoed, die geestelijke hoogmoed, beter zijn, tenminste denken dat je beter bent. De trotse nek was in feite nog niet helemaal gebroken, maar scheen onbuigzaam. En een kritiek op de zendelingen was niet mals, moet je nagaan. Nooit het evangelie hoorde, komen daar een paar zendelingen en de Heer gaat werken. En dan, is dat dan de reactie? Is dat dan het effect dat je dan die zendelingen zelf weer gaan onderwijzen? Verschrikkelijk, wat is een mens. En zo sporde de Satan de Koreanen aan om kwaad van de Amerikanen te spreken. En hun woorden zaaiden kwaad en tweedracht. Wat is er dan over? Wat is er dan over? Blijft er dan over om jezelf te verdelen, om een apologie te maken? Zendelingen. Ach, dat is vruchteloos. Wie kan die geest keren? Dan God alleen. Als je de overhand krijgt, dan kun je leven. Als je dat misschien bij bevinding weet, wat de hoogmoed voor een verschrikkelijke kracht is. Vooral geestelijke hoogmoed. Dat alleen het zien op Christus je daarvan in beginsel verlost. Alleen het gebruik maken van zijn verzoenend bloed. Hoogmoed, die geestelijke hoogmoed. Wat een vreselijke zonde tegen een God van barmhartigheid die ons zoveel heeft gegeven. Er was geen andere uitweg voor die zendelingen dan het gebed. Zo hebben ze dagen op de knieën gelegen. Voor God. Ze hoefden zich niet te verantwoorden. Alleen Gods geest kon deze vloed keren. En dat gebeurde. Zendeling Blair heeft het voor ons als ooggetuige opgeschreven. Hij schrijft zeer ernstig stortten wij onze harten voor hem uit. En vroegen naar zijn weg onder deze omstandigheden. God hoorde ons en gaf ons die week een voorproef van wat er komen zou. En voordat we onze gebedssamenkomsten hadden beëindigd, liet de Heer ons zien dat de weg van overwinning zou zijn een weg van belijdenis, van verbrokenheid, van verbroken harten en bittere tranen. En wat de jonge Koreaanse kerk nog ontbrak was een helder gezicht, zegt Blair. Een helder gezicht van alle zonden tegen God. Want velen waren tot de kerk gekomen, geloofden in Jezus als hun zaligmaker, met de begeerte om Gods wil te doen, zonder een diepe smart vanwege de zonde, zonder een diepe kennis van Gods majesteit en heiligheid, het verdiepte leven van Gods kinderen. In de heiliging, dat misten ze nog. Zo kan een mens nog in de kindergeboorte blijven staan. Dat hij erg in heeft dat hij nog zo vleeselijk bezig is, dat er nog zoveel van dat godsdienstige ik overgebleven is. En het was nodig dat dat ontdekt werd. En het wonder gebeurde. Zendeling Blair preekt over de eenheid van het lichaam van Christus. De eenheid onder Gods kinderen was verbroken door hoogmoed. Omdat de een de ander niet uitnemend achter dan zichzelf. En opeens begon de gehele vergadering te bidden. Allemaal op de knieën. En Blair zegt de uitwerking was onbeschrijfelijk. Er was geen sprake van verwarring, maar het was een ontzaglijke harmonie van geluid en geest en vermenging van zielen, die alle door een onweerstaanbare drang bewogen waren om te bidden en om elkaar de zonde te belijden die ze tegenover elkaar hadden. En velen kwamen tot één keer. En zo ging het jaar 1907, ging de Koreaanse kerkgeschiedenis in als het jaar van schuld, maar ook het jaar van genade. En dat was eigenlijk een voorproef voor de vervolging die zou komen als de Japanners het land zouden bestoken, zouden innemen. En er velen ook afvielen van het geloof, omdat ze bogen voor de keizer. Maar zo werd Gods gemeente gelouterd. En werd er ook nog vele toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. En ik weet wel, het is nu ook niet allemaal goud dat blinkt. En ik heb ooggetuigen verslagen gehoord hoe er gemeentes zijn die om 6 uur 's morgens bij elkaar komen om te bidden voordat ze naar de werk gaan, een uur lang. Hardop. Zonder dat er sprake is van verwarring. En hoe de Heer dat wil zegenen. En hoe er ook vele Koreanen bewogen zijn geworden om zendeling te worden. Het wonder van de 20e eeuw wat betreft de uitbreiding van het christendom. Ach. Wij leven in Nederland, niet in Korea. En de Heer heeft ook veel wonderen hier gedaan. Al is het misschien meer een gestadig druipen van de regen, de milde regen, dan dat er sprake is geweest van stortbuien. En ik geloof dat er ook veel gebeden liggen van ons voorgeslacht, voor het nageslacht. Dat er veel werkzaamheden liggen aan de troon der genade. En wellicht zijn ze er nog met het vaderland. Hoewel het oordeel, denk ik, niet afgewend zal kunnen worden. Maar wel dat de Heer nog vanuit zijn overblijfsel nog zoveel wonderen wil doen, wellicht. Voordat ook een vervolging uitbreekt. En we beseffen niet wat er gaande is vanuit het moslimfundamentalisme. Als je dan leest in Visie over kerken in Gorkum waar de ruiten van ingegooid worden en waar spreuken op gekalkt worden. Dood aan de christenen, dood aan de joden. Jihad, de heilige oorlog. Het is dichterbij dan we denken. En wie zal er dan staande blijven? Van onze kerken, van onze geloofsgemeenschappen. Waar is de weerbaarheid, waar is de kracht, waar is de uitstraling? Zal de Heer zijn gemeente dan niet siften? Als de tarwe op dat huichelaren gescheiden worden van de oprechte. En oprechte tot een herleving mogen komen. Tot een oprechte schuldbelijdenis. Ik wil nog wat zeggen over de prediking. Wat gebruikt de Heere voor een prediking in dagen van opwekking? Ik denk niet een prediking van hoe de Heer zijn volk bekeert. Iedere week hetzelfde lesje. Ook geen prediking van, ja, dat we allemaal zo rijk zijn in het verbond. Dat we allemaal bondelingen zijn, zonder te wijzen op de noodzaak van bekering. Ook niet alleen maar een ethische boodschap en lief zijn voor elkaar en goed zijn voor elkaar. Ook niet zozeer een rechtzinnige prediking alleen. Ik denk dat de Heere leraars geeft, die wellicht al jarenlang in de bediening staan, zelf een opmerkelijk revival. Opwekking persoonlijk. Zich schuldig kennen, maar ook de noodzaak zien om door de geest, in de kracht van de geest, te spreken. Met krediet op de belofte Gods. Die altijd de mannen die daarmee bezig waren, en Whitfield en Edwards, McCulloch en noem maar op al die mannen, ze hadden krediet op de belofte Gods. Waar is hij mee bezig? Zie ook dat de bediening der verzoening dan ook centraal staat. En dat ook wedergeboorte en rechtvaardiging worden verkondigd. En dan niet zozeer in de analyse daarvan, maar meer zoals Gods woord dat naar voren brengt. En de heerlijkheid van het heil in Christus. En van de zalige ruil. Hij mijn gerechtigheid en ik. Hij mijn, ik zijn gerechtigheid en hij mijn zonde. Die overdracht. Dat lees je bij een Whitfield, die ook over de rechtvaardigmaking spreekt. En ook een Edwards en anderen. Dus het waren de hoofdthema's van het christelijk beleiden. Worden onder het stof vandaan gehaald, zo'n tijd van de reformatie. En dan gaat de Heer door zijn geest, gaat de Heer dan licht geven op het woord. En dat dat dan levende waarheden worden. En als zodanig worden verkondigd. Schatten uit het woord van God. De vele aspecten die er zijn, niet in eenzijdigheid zozeer. Maar ook het trinitarische werk van Gods genade. En ook de deugden van God. In de samenhang en in de harmonie, zoals Gods woord je naar voren brengt. Maar ook de vloek over de zonde. En de onmogelijkheid om door de wet der werken zalig te worden. Ook tot ontdekking. Om de spiegel voor te houden. Hellesby, een Noorse predikant uit de vorige eeuw, waarschuwt voor eenzijdigheid in de prediking op de tijd van opwekking. Er waren predikanten in Noorwegen waar ook verschillende opwekkingsgolven geweest zijn in de 19e eeuw. Er waren predikanten die alleen de wet preekten. Het oordeel, niet in algemene zin, maar persoonlijk de geweten zochten te raken. Een preken droeg vrucht tot overtuiging van zonde. Maar dat kwam bij de meeste ontwaakte zielen niet verder. En toen kwamen weer andere leraars, zoals een Rosarius, die alleen het evangelie preekte. Mensen die ontdekt waren aan zichzelf, die vonden de balsem in de wonden gegoten. Maar er waren er ook die een emotionaliteit ontaarden. En die toch een oppervlakkigheid bleven steken, een gevoelsgodsdienst. Waar de ontdekking in gemist werd. En daarom ook de juiste balans in de prediking. Zoals je die bij Paulus vindt. Het is de prediking juist van wet en evangelie in de juiste verhouding en de juiste plaats, zonder die te vermengen. Onvermengd en ongescheiden, die de Heere zegent om een Bijbelse opwekking te geven, kan ik met vele voorbeelden illustreren. Tijdgeloven zullen altijd blijven, ook in een tijd van opwekking, zelfs dat die afvallig zijn. Het is ook naar het woord dat die er zijn. Vandaar dat het nodig is om eerlijk met de zielen om te gaan. En dan mag de separatie niet gemist worden. Wat verouderd woord wil ik toch in jullie midden leggen. Separatie, het onderscheidenlijk preken. En naar voren brengen wat het kaf is en wat het koren is. Wat verbonden is met de ware wijnstok. Of wat zogenaamd verbonden is met Christus. Maar wat toch de kracht mist om de sappen uit zijn verzoenend werk te trekken. Want het gaat om zijn bloed. En om zijn gerechtigheid, de toegerekende gerechtigheid. En dan is de wet als het ware een tuchtmeester, een instrument om zondaren uit te drijven tot Christus. Want we worden nooit door de wet gerechtvaardigd, wel ontdekt aan onze zonde. Christus is het einde der wet tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Alleen het rusten op zijn volbrachte werk en niet op onze kenmerken en bevindingen, hoe goed ook op zichzelf, daar gaat het om. En hij wil alleen zijn zoon verheerlijken. En daartoe geeft hij opwekkingen aan zijn gemeente. Wat gaat er nu aan een opwekking vooraf? Tommy van der Sluis het al genoemd, verootmoediging. Kan er nog aan toevoegen gebed. Een aanhoudend en ootmoedig bidden. Zoals die paar mannen daar in Noord-Ierland in 1858 in een school begonnen te bidden. En gehoord hadden de grote dingen die de Heer in Amerika gedaan had. Heere, zegen ook ons. Vul ook ons met uw geest. Het was het begin van een grootscheepse opwekking. Heel Ulster, Noord-Ierland in beslag nam. Enkele begonnen te bidden. Aanhoudend te bidden. Een belijdenis van schuld. En een smeken om zijn ontferming. Het pleiten op zijn trouw. Hoewel onwaardig aan onze kant. Is een verwachting. Er is heel veel wat de Heere vertorent. Ook het kerkelijk leven. En als zodanig is er geen verwachting. Is het een verloren zaak. Het is een zwart register voor Gods aangezicht. Maar het is niet de bedoeling dit register vanavond in te vullen. Ieder vragen wel om zelfonderzoek voor Gods aangezicht vanwege zijn persoonlijke zonde. En er is een weg terug van bekering en van vergeving in het bloed van onze dierbare heiland en verlosser. Jezus Christus, maar de grootste der zonden. Dat is de spits van de opwekkingspreek. Er is een fountain filled with blood. Dat is de spits. De algenoegzaamheid van het bloed van Christus. Om de zonde van de gehele wereld te verzoenen. Zo al genoegzaam. Kracht in dat bloed. Dat dierbare bloed, wie er iets van weet bij bevinding. Die weet wat voor kracht er in dat bloed gelegen. Hoe behoorden wij daar meer gebruik van te maken? Zeg Durham het niet. Dat de Heer erin verheerlijkt wordt als zijn kinderen gebruik maken van het lijden en sterven van de Heer Jezus.
Door je iedere keer niet toe aangespoord. Dat kom je niet aanwaaien. Zie op mij. Zie op mijn bloed. Zie op mijn werk. Wat ik voor jou gedaan heb. Wat is dan de vrucht die je leven blijft in mij en ik in u. Verwachting is er. Aan Gods kant. Zolang we nog enige verwachting hebben van onszelf. En van ons kerkelijk leven. Met al we georganiseerd en alles wat we doen. Ach, dat kan een barrière zijn, een belemmering voor de doorwerking van Gods geest. Dat we onze eigen identiteit niet willen opgeven. Ons gereformeerde bond zijn, ons gereformeerde gemeente zijn, ons oud gereformeerd zijn, ons christelijk gereformeerd zijn. Des Heere tempel zijn deze, in de dagen van Hachi. Ieder is in zijn eigen huis bouwen, allemaal druk bezig, zoals nu ieder zijn eigen kerk bouwt. En toen kwam Hachi en die zegt, hoe is het met het huis van God? Ben je daarmee bezig om dat te bouwen? Gingen de ogen ervoor open. Ging om het huis van God. Huis van onze dierbare verlosser en zaligmaker. Zo zijn er verhinderingen in het opwekkingswerk. Verhinderingen. Wat obstakels kunnen zijn en barrières ontzettend. Er zijn zonden die we moedwillig aan de hand houden. Persoonlijk in het gezin en de gemeente. Zoals bijvoorbeeld ook oneenigheid en tweedracht. Niet met je broeder omgaan terwijl je met hem aan het avondmaal zit. Jarenlang langs elkaar heen leeft. Gierigheid, roddel, liefdeloosheid. Als de moedwillige afgodendienst voor Israël een verhindering bleek, zo zijn het vaak de verfijnde zonden onder ons. Als de Heer een opwekking geeft in een gemeente, worden deze zonden beleden. Die worden voor ogen gesteld. Die worden gekend. En dan kunnen we niet aan het avondmaal gaan als we nog in onmin met ons broeder leven. Er kunnen nog meer verhinderingen zijn. Verduistering van het evangelie. Uitblussen van de geest. Leidelijkheid, verachting van Gods wet. Ongeloof, waardoor de krachten uitblijven. Dode orthodoxie. Ik verwijs in deze naar preek 7 in het boek van Dr. Martin Lloyd-Jones over opwekking. Toon maar nu uw heerlijkheid. Preek 7 wordt die zonde genoemd, die verfijnde zonde. Vergenoegd zijn, gearriveerd christendom, rijk en verrijkt zijn. Zo zijn er verhinderingen aan de rechterzijde en aan de linkerzijde. Er kan een dode lijdelijkheid zijn van och mocht het dit en och mocht dat. En er kan een geest zijn van gearriveerdheid. Wij zijn toch in het verbond, wij zijn Abraham's zaad. Wat is nu de ergste wat een gemeente kan overkomen? Als we de geestelijke dood niet zien, als we doorgaan op ons heiloos pad. Als we tevreden zijn met onze kerkelijke praktijk. En het ons niet raakt dat er zo weinig gemeenteleden echt geloven. Daar wij de onbekeerde broeder of zuster niet aan de voeten van Christus brengen. Zoals de mannen, die vier mannen, de geraakten aan de voeten van de Heer Jezus brachten. En dat er zo weinig uitstraling is naar de jeugd. Omdat we ook nog zo bezig zijn met wereldse dingen, met het materiële. En er zo weinig zicht is op de wederkomst. En op de wonderen die de Heer in Israël gaat doen. Kom, o Heer Jezus, kom haastelijk. Zo is de nood ontzettend groot. Maar we hebben een God in de hemel die uitkomst kan geven. En daar wil ik mee eindigen, mee besluiten. Wel is hij soeverein in zijn handelen. Opwekking is niet maakbaar. Het gebeurt op zijn tijd en op zijn wijze. Maar alle eer en roem wordt uitgeschakeld van de mens. Ook van de predikanten die gebruikt worden. Daarom kan Whitfield zeggen. Als mijn naam maar verrotten en vergaan. Als de naam van Christus maar verheerlijkt worden. Wie kan dat nazeggen? Door genade. Want we hebben onze eigen naam zo lief. Dan zijn we niet meer belangrijk. Dan zijn we maar aardevaten. Dat die schat van Christus bloed in ons geopenbaard wordt. Om daar getuigenis van te geven. We hebben deze schat en aardevaten. Opdat uitnemendheid, dat kracht zijn goden ze niet uit ons. Ik doe het om mijnentwil. Opdat mijn naam verheerlijkt wordt. Niet om uwentwil. Zelf er heel buiten vallen. Maar dan blijven zijn beloften alleen over. En dan is daar de bevende hand pleitend op zijn belofte. En dan weten we dat God gebonden is aan zijn belofte. Waar we onze vinger bij mogen leggen. Ik zal water gieten op het dorstig en stromen op het droog. Ik zal van mijn geest overvloedig uitstorten. En dat doet hij op een wonderlijke manier. Verrassend. Zoals hij dat ook in het verleden gedaan heeft. Heel verrassend. God moves in a mysterious way. His wonders to perform. dicht William Cooper, terwijl hij zelf helemaal afgebroken werd door de psychische nood waarin hij verkeerde op de fundamenten toe. Maar toch wist hij dat de Heer door de gebrokenheid van zijn leven en van zijn psychisch lijden zijn wonderen wilde vredelijken openbaren, omdat hij er heel buiten moest vallen. Maar dan is het u geschieden naar uw geloof. En dan kon u onder Capernaum niet vele krachten doen vanwege de ongeloof. En hij zei, doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Kostelijke psalm, psalm 81, vers 12. Daar ligt de bron van alle leven. De bron van de instandhouding van zijn gemeente. In dat eeuwige welbehagen zal zijn werk toch naar zijn welbehagen gelukkig voortgaan. Dan mogen we hier vanavond zijn. Zondes in de kerk, maar er is meer mensen, er is meer. Kennen we heiliging? Kennen we de bevrijdende kracht van het bloed van Christus? Weten we wat Romeinen 6 en wat Romeinen 7, wat Romeinen 8 is er een graaf in het woord. Om die schatten te tonen, te openbaren, opdat we daaruit mogen leven. Of kunnen we het alleen maar met dogma's doen? Levenloze waarheden op zichzelf goed, maar geen levende werkelijkheid. Geen realiteit in ons leven, een geraamte zonder hart. Heren, kom hier met die Heilige Geest. Kom hier met die Heilige Geest in de Maranatenkerk en vervul de prediker. Geheel en al, en de gemeente geheel en al. En dat er een uitstraling mag zijn naar buiten. Doe dan de deuren open naar buiten. En zeg dan, kom in. Tot de mensen die voorbij gaan, kom met ons. En doe als wij. Geef de Heren de hand en kom tot zijn heiligdom. O, dan is er nog zoveel te doen. Hoe kan evangelisatie werken? Is maar een druppel op de gloeiende plaat. En de Heer wil het gebruiken. Ook hier in Rotterdam. Ik heb getuigenissen gehoord in de gemeente van Theo Visser. Van moslims die tot het geloof gekomen zijn. Wonderlijk konden ze vertellen wat hoe de Heer gewerkt heeft in hun leven. Heer, geef het ook aan ons. Aan zijn genade. Opdat Hij alleen de eer mag ontvangen. Zijn naam mag worden geprezen. Geloofd en gedankt. Wat u het hebt gedaan. En doe niet meer ons naar onze zonde, vergeld ons niet door onze ongerechtigheden. Gelijk zich een vader ontfermt, voor zijn kinderen ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen, want hij weet wat maakt zo wij zijn, wat wij ervan maken. Het is zijn begeerte dat we steeds opnieuw voor hem vallen, in het stof en verbrokenheid, maar ook in aanbidding. Ook in aanbidding van zijn soevereiniteit, die heerlijke deugd van hem. Wat we alleen hem overhouden. Pleitend op zijn belofte en zijn verbond. En zal hij op zijn tijd en op zijn wijze grote dingen doen. Ook in Rotterdam. Ook in de gemeente van Maranatha. Ik dank jullie voor jullie aandacht.